goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Welkom, je luistert naar de zomerserie van de Nationale Autoshow. Wouter en ik gaan deze hele zomer gewoon lekker door. We zijn weer neergestreken in Zandvoort.
Ja, we zitten op cm.com circuit Zandvoort. Dan stuur jij dat tikje weer even. Straks in het tweede deel hoor je een nieuwe aflevering van de Road to Zandvoort met Michel Blekemolen.
En die kijkt uit naar de tweede editie van de Dutch Grand Prix. Maar als ondernemer heeft hij er ook wel een beetje last van.
Wij staan bijna 2 maanden stil. En dat is natuurlijk wel een beetje hard gelach. Want het is natuurlijk precies in primetime bij ons. September is bij ons een altijd een gekhuis met bedrijfsevenementen. Dus dat is wel, wel jammer eigenlijk. Maar aan de andere kant, ik heb een racehart. Dus ik kan er allemaal mee leven.
Straks meer, maar eerst de Van Mossel Automotive Group. Met afstand het grootste autobedrijf van Nederland.
Ja,
schaalgroot, hè?
Dat werkt toch gewoon, hè?
Spulletjes.
Ja, inkoopkracht, aan de back-office dingen kunnen delen, goede ideeën kunnen delen, marketing kunnen combineren. Ja, nou, dat werkt inderdaad wel.
Van Mossel verkoopt 35 merken. En CEO Erik Berghoff kan die merken in principe 1 voor 1 oplepelen.
Ik ga naar heel eind komen, maar dan gaat het stuk van de zend uit.
Ja, laten we dat maar niet doen.
Dat lukt mij zeker.
Ja. Nee, goed, toch even checken. Maar je hebt ze allemaal scherp in het hoofd.
35 merken, maal 10 modellen gemiddeld per merk. Echt heel veel.
Ja. Ja,
dus al die modellen merken, noemen dat
niet,
dat...
niet elk merk heeft 10 modellen.
Nee, er zijn er ook. Die hebben er 37 of 40.
Ja, Mercedes-Benz
bijvoorbeeld.
Veel minder.
Ja.
En je ziet ook elk merk hoogst teruggaan in modellen.
Ja.
Dus het wordt overzichtelijk.
Maar ja, het wordt overzichtelijk, maar het is wel veel natuurlijk. Hoe houd je het overzicht?
Ja, we hebben alles goed ingedeeld in clusters. Elk cluster heeft bij ons 3 directeuren die met elkaar volledig toegewijd zijn aan het merk. Dus het ene heeft echt niks met het andere merk te maken. Dus om een volledige toewijding aan dat merk te kunnen geven, zowel aan de leverancierskant als aan de klantenkant.
Ja, maar dan het eigen opschuiven van het probleem. Want dan heb je weer 3 directeuren per cluster. Hoeveel clusters zijn er?
26.
26, dat is een hoop directeuren.
Ja, die hebben allemaal jouw nummer.
Die hebben allemaal mijn nummer. Maar gelukkig zitten er ook nog een aantal divisiedirecteuren tussen.
Ja.
Waardoor het een beetje verdeeld wordt. Maar uiteindelijk doen we het met elkaar.
Maar het is ook wel een beetje het issue potentieel bij een bedrijf met zoveel complexiteit. Verschillende merken, verschillende activiteiten. Is van, hoe ga je daar... Ja, goede managementstructuur opzetten.
Ja, dat is een dagelijks werk, maar dat lukt ons gelukkig wel. Want als ik kijk dat we 72 clusterdirecteuren hebben, want ze hebben niet allemaal 3 directeuren, maar 72 clusterdirecteuren hebben, en daar hebben we op dit moment 1 vacature.
Ja.
Dan valt dat mee.
Ja.
En we staan natuurlijk continu met elkaar in verbinding en we doen die business met elkaar. En natuurlijk zijn ze toegewijd aan het merk, maar we proberen wel overal de synergie op te halen om die kostprijs maar zo laag mogelijk te krijgen. Want dat is de sleutelwoord voor de toekomst.
Ja. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk ook Van Mossel ook gevolgd. En we kregen het ene na het andere persbericht binnen over een overname. Het dealernetwerk in Nederland is deze week opnieuw wat verder uitgebreid. Wat heb je overgenomen?
We hebben nog een forte activiteit overgenomen in een kleine plaats weliswaar, maar wel een belangrijke plaats op een eiland. Waar het merk wel een belangrijke rol speelt, in Middelharnis.
Oh. Yeah.
En dat zorgt ervoor voor de verbinding tussen de andere fortvestigingen, waardoor we weer een aaneengesloten rion hebben.
Bijna letterlijk een brug bouwen dus.
Een brug bouwen, ja.
Liggen daar ook wel wat bruggen en duinen.
Ja, daar zeker. Ja.
Er komt ook nog een volledig nieuwe vestiging. En dan denk ik, wacht even. Maar voor al die onderzoeken, showrooms moeten dicht. We hebben te veel van die glazen paleizen. En dan komt er toch weer wat nieuws.
Ja, maar goed, dat is ook een stuk dagelijks werk geworden. Wij willen gewoon wel hebben dat alle vestigingen die we zijn. En denk niet dat we er daar meer van maken. Hè. We maken onze rayons. Er zijn rayons waar ooit 10 vestigingen waren. En nu zijn er daar nog 6 van. Maar die 6 moeten dan wel echt in perfecte staat zijn. Dan moet alles goed geoutilleerd zijn. Dan moeten de juiste modellen in kunnen. Dus qua formaat. Dan moeten veel monteurs ook te werk gesteld kunnen worden. Want als je het gebied even groot houdt en je vestigingen worden kleiner, dan zul je ook moeten zorgen voor grotere werkplaatsen. Zodat onze mensen toch goed en veilig daarin kunnen werken.
Maar je ziet dus wel duidelijk toekomst in de aloude showroom en de dealer, hè, zoals we die kennen. Want anders zou je er niet zo in investeren, denk ik.
Nee, je ziet steeds meer dat we continu toch het voedingssysteem zijn voor onze klanten. Natuurlijk halen ze heel veel informatie op internet, ja. Maar dan zie je toch dat het een kostbaar product is waar veel emotie aan vast zit en dat die klant dat ook nog steeds heel erg leuk vindt om hun auto uit te zoeken, testrijden, inderdaad auto bepalen, alle services die eromheen zijn van financieringen, verzekeringen, leasecontract. Die willen daar graag goede adviezen over hebben. Ja. Het is altijd weer een ander soort maatwerk. Dus dat gaat toch steeds moeilijk zijn op internet. En blijft onze rol daar heel belangrijk
in. Maar KPMG die kwam eind vorig jaar met een rapport. Hè, waarin toch vrij duidelijk staat dat de traditionele autodealer zal verdwijnen. Heb je dat rapport wel gelezen?
Ik heb het zeer nauwkeurig gelezen. En je kunt het gewoon niet overal in de wereld mee eens zijn. Nee. En ik ben het hier dan ook niet mee eens.
Okay.
En ik denk ook veel met mij. Hè. Dit bedenk ik niet alleen. Iemand die echt elke dag in de praktijk is, elke dag de werkvloer is, die voelt wat de klant van ons, wat wij van de klant mogen verwachten. En de klant wat van ons mag verwachten. En daar hoort echt een vestiging nog steeds bij.
Ja, geloof je. Maar dan denk ik, ja, bij Kodak dachten ze ook van, joh, weet je, we hebben zoveel contacten met fotografen dat fotorolletjes voorlopig nog niet verdwenen. En dus er zit wel een verschuiving, toch? Dus er gebeurt wel meer online. Het is niet zo dat jullie niet online actief zijn, lijkt mij.
Nee, we zijn heel erg online actief. En wij moeten ook zorgen dat heel onze informatiestroom online up-to-date is. En dat daar heel veel efforts in gestoken worden. Maar je ziet wel, het is gewoon een te kostbaar product. Ook een te emotioneel product. En klanten vinden het ook nog steeds leuk om een auto uit te gaan zoeken en proef te rijden en te onderhandelen en al wat daarbij hoort. En ook graag het advies van ons willen hebben. Onze adviesrol wordt ook steeds en steeds groter.
Ja.
Op gebied van verzekeringen, financieringen, leasecontracten, coördinatierol spelen tussen andere leasemaatschappijen en de leverancier. We hebben gewoon een belangrijke.
Maar zie je wel verschuivingen, bijvoorbeeld richting die online verkoop of van bezit naar gebruik, dat soort zaken?
Ja, daar zijn allerlei theorieën opgesteld, maar in de praktijk, zie je dat gewoon niet. Het is toch gewoon toch echt zo dat ook dat deel auto. Ja, natuurlijk, in een aantal grote steden is het zeker aan de orde. Je ziet ook in de woonwijken natuurlijk waar minder parkeerplaatsen gemaakt worden, nieuwe woonwijken. Ja. Dus daar zal deel auto best wel een rol gaan krijgen. Maar het is toch ook wel een fijn bezit om te hebben. En probeer maar eens in je eigen organisatie even de auto van je collega te lenen, omdat toevallig jouw auto in onderhoud staat. Dan zie je toch dat daar
toch een probleem is. Maar je ziet toch wel een voorzichtige ontwikkeling richting private lease. Hè? En ik kan me best voorstellen dat jullie ook kijken naar het ontzorgen van jullie klant. Mensen die misschien denken van, nou, ik hoef die auto niet per se te bezitten in de ouderwetse zin van het woord. Maar gewoon ontzorgd worden. Ik heb geen gedoe meer met onderhoud en kosten daarvan. Dat wordt allemaal geregeld door Van Mossel.
Ja, nou, dat is nou echt hetgeen waar de klant naartoe wil. Ja. Dat volledig ontzorgen. En dat dan niet het eigendom meer bij die klant is. Maar het leasen van een auto is ook een soort eigendom.
Ja, tuurlijk, het voelt als je
moet toch elke maand zorgen voor je verplichtingen daaraan.
Ja.
En dat zien we dus wel heel duidelijk. Dat echt aan het verschuiven is.
Hoe kijken jullie naar merken die auto's direct aan een consument verkopen? Vaak online, met name online.
Die zijn er eigenlijk al niet meer. Hè? Ons collega merk Tesla was daar natuurlijk in het begin erg stellig in. Hè? Die wil alleen maar online.
Ja.
Maar ik weet niet het exacte aantal. Maar volgens mij hebben ze inmiddels al 9 showrooms.
Ja, in Eindhoven ook een vrij grote.
Ja, maar ook in Alkmaar en in Amsterdam en in Rotterdam. Dus je ziet toch dat daar ook een verschuiving aan komt. Want er zit ook nog een aspect service aan vast.
Ja.
En ook die service moet perfect verleend worden. En waarom dan een werkplaats en geen showroom? Dus het hoort een beetje bij elkaar.
Ja, nou, dat is misschien wel een goed argument. Je zal toch ooit iets van onderhoud moeten doen. Hè? Ook bij een elektrische auto. Dus dan heb je toch een pand. Dan kan je altijd nog even die paar modellen die je nog hebt daar wel neerzetten. Met een foldertje erbij.
Ja. Een foldertje wordt dan wat lastiger tegenwoordig. Maar dat gaat dan wel echt online. Maar mensen willen gewoon graag toch proeven en voelen en rijden.
Verkopen jullie wel echt puur online ook auto's?
Nee. Nee, we verkopen wel online. Dat zijn echt mensen bij ze. We hebben zoveel vertrouwen in de onderneming. Want wij komen al 40 jaar bij Van Mossel. En ik heb die auto gezien, dat past helemaal. Doe mij een offerte per mail. Nou, als alles klopt, dan is dat precies wat we willen. Maar dan komt toch de aflevering van die auto. En dan komt de verzekering, de financiering. Wij willen heel graag voor onze klant die volledige ontzorging doen. En dan is een live gesprek toch wel heel prettig. Ja,
met een kopje koffie en een plakje cake. Ja. Zoals dat hoort. Als we nou kijken naar de groei van Mossel Automotive Groep in Nederland. Die zet nog wel door. We zien ook af en toe nog een overname. Het gaat misschien niet meer zo hard als een paar jaar geleden. En misschien gaat het ook qua omzet ook niet meer zo hard als een paar jaar geleden. Hoe staat het daarmee?
Nou, de omzet gelukkig wel.
Oké, dat is het belangrijkste, denk ik.
Daar
toch?
Gaat het natuurlijk ook vooral ook in onze business case over. Nee, die groeit gelukkig nog elk jaar. Ook zelfs de twee coronajaren hebben we toch een forse groei gezien van in 2020 van 8% en zelfs in 2021 van 11% autonome groei. Daar zijn we erg trots op. En je ziet dan ook dat de volledige ontzorging en het volledig aan kunnen bieden van alle diensten, dat daar de klant erg geïnteresseerd in is. En dan zal er ongetwijfeld nog een aantal merken zijn die waar we nog iets op uitbreiding hebben. We hebben nog een paar onderhanden, maar in Nederland is het wel grotendeels
overnames.
Qua overnames zijn nog een paar merken van twee erbij, eentje eraf, om te zorgen dat je een optimale kostenplaatje hebt en een optimale blauwdruk, als het zo is.
Welke merken zijn dat? Of is dat geheim?
Dat is nog een beetje geheim.
Ja, jammer.
Maar goed, die omzet die groeit dus. Hoe hoog was die vorig jaar? Hoe groot?
Ja, dan ga je naar onze totale omzet. Ja. Voor de hele Benelux is dat 3,5 miljard geweest.
Zo. Best een hoop geld.
Dat is echt wel.
Hebben jullie met die groei 11% zei?
Gaat er met auto's over ook heel snel, hè?
Ja.
De goedkoopste auto kost al heel snel €20.000. Ja. Dus dan kom je al heel snel in hoge omzet.
Ja, precies. Ja.
Hebben jullie de markt, voor zover je die daar is, zeg maar, hebben jullie verslagen? Want auto's was sowieso ging natuurlijk gek en sneller en harder afgelopen twee jaar. Met dankzij corona, zeg maar. Hebben jullie de markt verslagen?
Ja, onze eigen markt hebben we verslagen. Maar er is natuurlijk nog heel veel competitie. We hebben natuurlijk een mooi marktaandeel, maar niet een overtollig groot marktaandeel. Het is niet zo dat wij 50% of 60% van de markt doen. We doen gemiddeld 17% van de markt, al merken bij elkaar opgeteld.
Yeah.
Dus er is nog heel veel markt voor onze collega's.
Waar wil je naartoe?
Ja, ik denk in Nederland zal het ongeveer zo blijven. In België zitten we op dit moment op 10%. En daar groeien we echt wel door naar ook hopelijk 15%. In Luxemburg hebben we een belangrijk marktaandeel. Als alle overnames daar afgerond zijn, gaan we zelfs naar 23%.
Is dat zo'n interessante markt, Luxemburg?
Ja, Luxemburg is een heel mooi land op de eerste plaats.
Dat zeker.
Ik kan een mooie auto rijden.
Ja, absoluut. Goed denken.
Oké, klaar nou.
En mensen in Luxemburg hebben echt, die besteden graag geld aan auto's.
Oké. Meer dan wij. Waarschijnlijk.
Op een andere manier. Grotere auto's. Ja. De taxvoordelen zijn daar natuurlijk ook groter dan in Nederland. Dus ook wel begrijpelijk waarom dat dan ook net iets anders is.
Ja. Die omzet groeien. In hoeverre is die in relatie tot die schaalvergroting die jullie hebben doorgemaakt? Al die overnames, hebben die inderdaad heel belangrijk deel bijgedragen aan die omzetgroei?
Ja, zeker. De synergie is gewoon ontzettend belangrijk. En ik denk dat het voor heel de autosector geldt, maar ik denk dat het ook voor andere sectoren geldt. Kostprijs moet gewoon omlaag. Als je competitief wil blijven in prijs, dan zul je echt in je kostprijs moeten werken, elke dag weer, om te zorgen dat je ook aan je klant de juiste prijs kunt blijven aanbieden. Dus dat is voor ons wel echt een dagelijkse taak.
Ja, en toch trek ik daarop, want je had het net ook over, ik ga ze even silo's noemen, maar jij noemde ze clusters of zo. Merkidentiteit aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, je zal ook gewoon daar een wat kostenbesparing. Moet je meer dingen op een hoop vegen. Wat directeuren eruit. Dat klinkt een beetje lullig. Nee, maar je zou kunnen zeggen, merkidentiteit belangrijk. Maar moet je daar ook nog stappen in zetten? Om toch te zeggen van, nou, we gaan wat meer dingen nog meer op een hoop vegen.
Nee, dat hebben de laatste jaren heel veel gedaan. Maar dat is nooit aan de klantenkant, nooit aan het merkenkant. Je zit altijd in de back-office kant. Dus je moet denken aan centrale administratie, centrale logistiek, centrale marketing, centrale facilitair beheer van de gebouwen. Alles wat zeg maar niet aan klant gebonden is, doen wij centraal.
Oké, en dat is genoeg dat levert genoeg kostenbesparing op om goed te kunnen concurreren.
Ja, absoluut zeker, ja.
Je hebt het natuurlijk ook te maken met externe factoren. Als we naar het afgelopen autojaar kijken, dan is dat vooral in het teken van leveringsproblemen, van chips, maar ook allerlei andere onderdelen. Gewoon auto's die niet binnenkomen, die je wel zou kunnen verkopen misschien. Ja. In hoeverre hebben jullie daar last van?
Ja, ik denk dat iedereen in de autosector daar last van heeft.
Je ontkomt er niet aan.
Onontkoombaar. Maar ik moet wel zeggen, natuurlijk is er lastig en natuurlijk zijn de levertijden echt veel langer. Maar alle teams, of het nou aan de fabriekskant is, of aan de importeurskant, of aan de dealerkant, en niet alleen bij Van Mossel, maar ik denk overal, zijn enorm bezig om de klant goed te informeren. Dat vind ik de lastigste ook. Hè, want het is niet alleen het ontbreken van onderdelen, maar ook de onbetrouwbaarheid van een toeleverancier van een autofabrikant. Ja. Maakt het gewoon moeilijk om de klant goed geïnformeerd te houden. Dat vinden we prioriteit nummer 1. En er alles aan doen om zo snel mogelijk die auto op de weg te krijgen.
Ja, ik hoorde wel verhalen van mensen die zeiden, ja, er kwam een auto bij de dealer en zowel de verkoper als ik waren nogal verbaasd over een aantal opties die er gewoon niet op zaten. En waaronder bijvoorbeeld een panoramadak en dat je er ook niet meer zo makkelijk in zag. Gebeurt dat veel of zijn dit uitzonderingen?
Ik denk dat het uitzonderingen zijn, maar het mag niet zo zijn dat het een verrassing is voor de klant. Nee. Het kan ook niet een verrassing voor ons zijn. Dus je fabrikant moet daar wel goede informatie over geven. En die ervaring hebben wij wel, dat de meeste fabrikanten daar wel ons goed over informeren op tijd. En dat wij tijd aan de klant kunnen informeren. Ja. En dat de klant nog kan kiezen van ik wil het toch nog als wel of ik wil het alsnog niet.
Ja, precies. Het kan ook een keuze zijn voor de klant of hij wat langer op een auto wacht of niet.
Ja. Het kan zijn keuze zijn. Ja. Of misschien wel helemaal niet. Hè?
Nee, precies.
Die vrijheid moet die klant ook
precies.
hebben.
Ja, precies. Wat zien jullie gebeuren? Zijn klanten geduldig? Hoe staat het met de orders?
Gelukkig wel. Ik vind, daar bedanken we ze ook voor. Want, en het is ook zo natuurlijk dat bij elk merk zo is. Hè? Ja. Als het bij de helft van de merken zou zijn, dan zou je er veel meer competitie en last van hebben. Maar over het algemeen, als ze nog maar goed kunnen blijven rijden met hun eigen auto, of met een vervangende auto die aangeboden wordt, dan wil die klant nog wel daarop. Op wacht op dit moment.
Ja, want hoe is het met de backorders?
Ja, die is mega groot. Ja. Die is bij ons ruim verdubbeld in een jaar. En dat komt deels omdat de omzet gegroeid is, maar ook deels dat de auto's gewoon echt langer weg blijven.
Ja, ja. En die achterstand gaan jullie wel inhalen dit jaar?
We zien gelukkig bij een aantal merken al verbetering. Nog niet allemaal.
Nee.
Maar we zien wel bij een groot aantal merken een verbetering. En ik kan daar geen datum aan vasthangen. Maar de hoop is toch wel dat het in de tweede helft van het jaar in ieder geval iets beter gaat worden.
We horen vaak van merken zo. Ja, we hopen, we denken, ja. We gaan ervan uit. Maar ja, goed, we kunnen natuurlijk niet slecht voorspellen. Dat is het lastige.
Ja, januari hebben we toch kans gezien om 10% van de backorder verhoging af te kunnen bouwen.
Okay.
Dan is de eerste stap gemaakt. En laten we hopen dat we dat ook een beetje door kunnen trekken.
Ja. We hadden het net ook over de cijfers. 3,5 miljard euro omzet. Dat is mooi. Kun je iets zeggen over de winst? Of is dat nog allemaal hersje maar onder de pet?
Ik denk dat luisteraars daar geen behoefte aan hebben.
Jawel. Ja. Ja, dat vind ik altijd leuk. Hoe goed dat gaat. Nee. We hebben natuurlijk wel eens over autodealers. 2% rendement. Ik hoop dat jullie dat ook wel halen. Of misschien nog wel meer.
Ja, wij zitten daar gelukkig wel ietsjes boven. Maar ik denk niet dat dat helemaal relevant is. Kijk, het is natuurlijk lage percentages. Maar het zijn ook in de auto's, wat ik straks al aangaf, hele hoge omzetten per auto.
Ja.
Er zit vaak veel ppm nog in. Als je naar de Nederlandse auto's kijkt, waar niemand iets aan kan verdienen. Dus ik denk dat het, als je kijkt naar het geïnvesteerde vermogen en daar het rendement op, dan mogen ook de autosector daar denk ik heel tevreden over zijn.
Ja, het hangt natuurlijk ook af hoe flexibel je bent. Hè? Want je kunt natuurlijk, afgelopen jaren is de occasionmarkt enorm gegroeid. Of de vraag in ieder geval naar occasions. Hebben jullie die omslag goed kunnen maken? Hebben jullie ook klanten goed tevreden kunnen krijgen met een tweedehands of derdehands auto?
Ja, gelukkig wel. Maar dat is niet alleen van de laatste 2 jaar. Wij waren daar al heel lang in gespecialiseerd. Ja. Ik denk voor die collega garagebedrijven die daar pas aan begonnen zijn, op het moment dat die markt zich aandeed, dan ben je te laat, denk ik. Want je hebt een stuk sourcing nodig. Een stuk inkoop nodig aan auto's.
Ja, precies, je moet weten waar je kunt halen natuurlijk.
Ja, nou, we hebben natuurlijk zelf een erg grote leasefloat aan onszelf. Dus daar krijgen we behoorlijk veel auto's per jaar op terug. Dan praat je echt over 23.000, 24.000 auto's die daarop terugkomen. Dan ruilen onze klanten ook een 20.000 tot 22.000 auto's per jaar bij ons in. En daarnaast kopen we elk jaar ook nog rond de 5.000, 6.000 auto's in. Nou, die bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat wij gelukkig goed aanbod hebben voor de klanten. Elke dag een uitdaging, want ook daar is enorme schaarste in. Maar het lukt ons gelukkig door de omvang, lukt het ons gelukkig wel.
Ik kan me wel voorstellen, die leaseauto's, dat is nog een mismatch met veel diesels en wat plug-in hybrides misschien ook wel. Met wat een consument uiteindelijk zeg maar als tweedehands auto wil. Ja. Zit daar.
Nee, zeker. Van die 24.000 auto's die ik zojuist noem, daar is ook maar tussen de 8.000 en 10.000 auto's geschikt voor.
Ja. Ja, ja.
En dan niet alleen voor diesel of benzine, want 4-5 jaar geleden is die omslag al gekomen van benzine, hybride, elektrisch. Dus echt heel veel diesels komen daar niet meer uit terug. En dat zie je nu ook, want de dieselprijs, de opbrengstwaarde van een dieselauto, die stijgt ook enorm. Ja. Want er zijn heel veel mensen die gewoon toch niet om die diesel heen willen en kunnen.
Ja.
Dus ja, de schaarste op diesel is op dit moment ook het grootste.
Ja.
Dus je kunt maar een deel van die auto's ook echt aan de eindverbruiker verkopen. Want we hebben daar een heel streng criteria op over kwaliteit van die auto. Hebben met kilometrage te maken, hebben met het schadeverloop te maken. Maar bij elkaar opgeteld, dus die 8.000 tot 10.000 van die 24.000 teruggekomen auto's en onze inruilauto's en onze bijkoop, ja, kunnen wij zorgen dat we 40.000 klanten kunnen helpen per jaar.
En blijft dat aantal constant? Of denken jullie dat jullie die occasion centers misschien nog wel moeten uitbreiden, zelfs in de toekomst?
Nou, uitbreiden is misschien een groot woord, want we hebben er toch veel. En daarnaast precies. Ook al onze dealerbedrijven hebben een occasion afdeling. Nou, 1 of 2, want we gaan er in Rotterdam een hele grote bouwen. Die is in december klaar. Een hele mooie, ook een goede locatie, waar ook weer 350 auto's in kunnen.
Waar komt die? Of staat ook nog
aan? A20.
Aan de A20, ja. Oh, naast Porsche.
Er staat een ontzettend mooi gebouw van Porsche en andere mooie automobielen daar. En daar komen wij naast.
Dat heb je goed gedaan.
Een mooie zaterdag.
Ja,
als we nou even kijken naar het komende autojaar. Hè? Analisten verwachten dit jaar een lichte groei van de automarkt. Maar ja, slechter dan vorig jaar zou je ook kunnen zeggen, dat kan haast niet. Dat denk jij ook?
Ja, net hoe je kijkt, hè? Slechter als vorig jaar. Als je naar de registraties kijkt, naar het uitleveren van auto's, ja, dan is natuurlijk het dieptepunt vorig jaar wel bereikt. Het zal er echt aan liggen hoeveel auto's dat er dit jaar geproduceerd kunnen worden. Want orders zijn er echt heel veel.
Stel nou dat er genoeg auto's geproduceerd kunnen worden. Hè? Dat geen probleem is. Kom je dan weer richting zeg maar 400, 450.000 auto's?
Nou, ik denk in zeker Nederland? Met de enorme backorder die iedereen heeft, hè, dus niet alleen wij, die iedereen heeft. En bij een normale verkoop in 2022 zou je weer eens een jaar aan kunnen tikken van 440.000, 450.000 auto's. Maar dan zou de hele backorder die verhoogd is, zou ingelopen moeten worden. En dat is waarschijnlijk niet realistisch.
Nee. Goed. Tot slot, wat brengt dit jaar nog voor Van Mossel Automotive Groep?
Ja, nou goed, wat ik zeg, we hebben nog een paar enthousiaste overnames in Nederland, maar vooral België en Luxemburg. En we hopen daarmee aan het eind van het jaar vast te kunnen stellen dat de strategie voor de Benelux afgerond is.
Ja.
En we zijn nu, mijn collega Jurre Scholtes is nu echt aan het kijken om buiten de Benelux onderzoek te doen waar wij mogelijkerwijs dezelfde strategie die we nu in de Benelux uitvoeren ook in Europa kunnen. Het is overigens een hele andere sessie. Misschien gaat het ook wel niet wat wij willen. Okay. Wat we hier wel kunnen. Maar we zijn het aan het onderzoeken.
Okay. Erik Berkhoff, CEO van de Van Mossel Automotive Groep. Zometeen.
Michel Blekemolen in de Road to Zandvoort.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Je luistert naar de zomereditie van de Nationale Autoshow. We zijn traditiegetrouw, kun je bijna zeggen, in Zandvoort. En met de Dutch Grand Prix in aantocht is het tijd voor
de Road to Zandvoort.
Nog 5 weken en dan strijkt de Formule 1 neer op cm.com Circuit Zandvoort. In de nieuwe serie van de Road to Zandvoort blikken we vooruit op de Dutch Grand Prix. Ja,
zul jij dat tikken straks naar cm.com? Hè? Want,
als we dubbel naar cm.com, dan
zo heet het circuit ook officieel. Ja, we zitten lekker in Red Bull.
De VIP lounge.
We zijn ook wel echt een VIP.
Ja, zeker.
Gaaf geworden hier, weer leuk. Hè? De sfeer begint er ook wel een beetje in te komen. De opbouw, er gebeuren langzaam wat dingetjes.
Ik blijf al die bochten zo'n heerlijke magische naam hebben. Hè? We hebben
Tarzan.
Tarzan bocht. Hè?
Dat is eigenlijk wel de mooiste.
Ja.
Ja, ik zit even te kijken. Ja, achter jou zo hangt het. Ja. Er zijn ook een paar verdwenen. We hadden ook het hondenvlak.
Ja.
Wist je dat? Voor 1985. Ja, dat wist ik
niet. En natuurlijk de slotenmakerbocht.
Ja.
Hè?
Ja.
Ook leuk.
Ook zeker leuk.
Ja.
We hebben een gast, natuurlijk. Michel Blekemolen, voormalig Formule 1-coureur en eigenaar van Race Planet. Welkom.
Je
carrière was wel kort, hè?
Maar jij hebt het wel gedaan.
Ja, wie kan het zeggen? Ja,
dat zijn... Hoeveel punten ook weer?
Ik ga weg, hoor. Het was eigenlijk een dramatische tijd. Maar ik heb wel uiteindelijk in heel veel auto's gereden. Ja. Ik werd heel veel gevraagd om te testen. Dus dat was eigenlijk wel leuk.
Want waar heb je allemaal mee gereden?
Met de March, met een Ensign, met een Amerikaanse ding. Met een ATS. Met een, ATS, ik heb ook nog wel eens, maar dat was eigenlijk wel leuk. Dus met een historische evenement heb ik met James Hunt een auto gereden.
Wauw.
Toen merkte ik eigenlijk, want het was uit die tijd waar ik ook reisde. Ja. En toen merkte ik wel het verschil. Het was gewoon een limousine om in te rijden.
Ja. Heel relaxed.
Nu snap je waarom hij zo goed ging en jij niet.
Maar ATS was een van de teams waar je ook Formule 1 voor hebt gereden.
Ja, daar heb ik 4 keer gepoogd om te rijden.
Ja.
Waarvan 1 keer gelukt in Watkins Glen. En wel grappig als ik daar kom. Want Jeroen heeft daar een keer gereden. En dan komen er allemaal van die oude mannetjes naar me toe. Met foto's en handtekeningen. En als Jeroen er rijdt, krijgt hij ook altijd van alles mee daar vandaan. Dus
de familienaam leeft daar in ieder geval goed voort. Ja, dan mooi is dat, hè. Nog iets meer dan een maand. Heb je er zin in?
Ja, het is fantastisch. Het is voor ons natuurlijk eigenlijk een beetje een aderlatingje. Want wij hebben hier onze business. En ja, dat gaat dan ineens niet. Maar
die business, dat zijn track days, hè?
Ja, wij hebben allerlei spannende auto's. Ferraris, Lamborghinis, McLaren's. Nou. En daar rijden tussen de 200 en 300 mensen per dag bij ons mee. Dus wij staan bijna 2 maanden stil. En dat is natuurlijk wel een beetje hard gelach. Want het is natuurlijk precies in primetime bij ons.
Ja. Zomer.
September is bij ons een altijd een gekkenhuis met bedrijfsevenementen. Dus dat is wel, wel jammer eigenlijk. Maar aan de andere kant, ik heb een racehart. Dus ik kan er allemaal mee leven.
Ja. Ja. 2 maanden, is het stil? Is dat te lang eigenlijk voor jouw handel?
Wel lang. Het lijkt wel een soort Monaco. Want in Monaco zie ik ze opbouwen ongeveer 2 maanden vooraf.
Ja.
En dan kun je nog steeds over die baan rijden of over de weg rijden. Want het is een openbare weg. Dus het is wel lang, maar hier hebben ze ook wel wat andere problemen. Ik kijk nu trouwens wel tegen een tribune aan die ik nog niet had gezien. Dus er staat al wel wat. Maar er moeten ook tribunes vanuit de baan opgebouwd worden, wat ik begrepen heb. En ja, dan kunnen we er moeilijk omheen rijden.
Dat is wat lastig. Dan moet je wel hele goede stuurmanskunsten hebben natuurlijk. Jij zou het wel kunnen.
Ja,
maar je klanten, daar moet je een beetje mee oppassen natuurlijk.
We hebben leken ook in de auto. Dat is natuurlijk mensen die nog nooit iets met racen te maken hebben gehad. Die zitten bij ons ook ineens in een auto op een circuit.
Ja.
Dus dat is wel heel spannend voor die mensen.
Ja, dus dat kan in die periode dus gewoon niet hier op circuit Zandvoort. Heb je geen uitwijkmogelijkheden? Gewoon lekker naar Assen bijvoorbeeld?
Ja, maar dan moeten we dus 120 auto's verkassen. Karts. Echt wel heel erg veel. Dan moeten we ook nog veel dagen achter elkaar. Want we zijn met 45 mensen aan het werk op zo'n dag. Om dat allemaal in goede banen te leiden. Dus het is wel een ding om eventjes naar iets anders te gaan.
Ja. Dus jouw thuisbasis is echt voor
Race Planet. Er staat ook alles geparkeerd.
Maar je zei al Monaco, de opbouw. Woon je nou echt in Monaco? In ieder geval Zuid-Frankrijk, toch?
Ja, ik kom veel in Zuid-Frankrijk. Ik heb daar net daarboven gewoond.
Yeah.
Tegenwoordig woon ik op de boot. Ik heb een lekkere boot, dus daar ga ik regelmatig even naartoe. Even een klein uitlaatklepje.
Ja, hoeven geen medelijden met je te hebben, toch? De beelden van de Dutch Grand Prix gingen de hele wereld over. En merk je dat ook? Dat er dan ook meer aandacht komt voor jullie?
Ja, het klinkt arrogant, maar met onze business zaten we altijd al vol. Dus daar hadden we het niet echt voor nodig. En we hebben steeds minder dagen. Dus we kunnen niet veel meer plaatsen. Want ik zat in een taxi in New York. En dan zegt de taxichauffeur, waar kom je vandaan? Dus ik zeg Holland. Ik zeg, Max Verstappen. Hoor je dan gelijk. Dus dat is gewoon weer een nieuwe kruif. We hebben weer een nationale held. En Zandvoort staat op het wereldplaatje.
Ja, yeah. Krijg je dan ook meer klanten uit het buitenland? Twijfelachtige ja.
Nou, omdat wij hebben zeg maar een 4000 Duitsers per jaar.
Ja.
Ja.
Dus, maar
als ze geen kuil aan het graven zijn, zouden ze hier rondjes aan het rijden.
Maar we hebben mensen uit Amerika. Dat was wel grappig. Wel een lang verhaal even, maar toch wel leuk. Ik sta voor een groep te praten. Die komt uit Los Angeles. 6 mensen. En ik sta voor 10 man. Die komen uit Hongkong.
Ja. Yeah.
Dus ik vraag nog, zijn we jullie een symposium of beurs hier? Maar allebei zeiden ze, nee, we komen hier voor dit. Ik denk, ik dorst eigenlijk niet aan het eind van de dag te vragen. Want ik weet het niet, ik vind reizen leuk. Maar om 12 uur in zo'n ding te hangen voor even een paar rondjes op Zandvoort. Maar aan het eind van de dag, beide zeiden, we zouden zo weer terugkomen.
Ja.
Dus dan kun je zien wat leuk het is om op dit verschrikkelijke mooie circuit te rijden.
Dat is misschien natuurlijk wel interessant. Het circuit heeft natuurlijk een flinke upgrade gekregen. Het is aangepast voor de Formule 1 door die terugkeer van de Dutch Grand Prix. Heeft dat wat jou betreft ook echt goed uitgepakt?
Ja, ze hebben allemaal fantastisch werk gedaan. Hoor. Ja. Ik kan niets anders dan lovend over de hele circuit structuur en alles wat ze gedaan hebben. Alleen maar lovend over zijn, want het is fantastisch mooi. En we hebben nog steeds uiteindelijk het oude tracé. Hè. Het is nog steeds de layout die we kennen.
Ja.
Want die is in 19, weet ik het wat, een keer veranderd.
85 staat daar op de muur.
1985 is hier gekort.
Ja.
Dat weet ik nog. En toen heb ik daar nog gereden. En daar zitten al 2 bochten in. Dat is de panoramabocht. Die zat er toen een jaartje of 5, denk ik, in. En daarvoor bij A, dat is het hondenvlak. Ik wist zelf niet eens hoe het zo heette. Want in die tijd noemde dat Marlborough-bocht. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar, maar hier wel. Want het is de naam van de bocht. En uiteindelijk was die ook heel snel. Dus met een redelijke auto van 200-300 pk... ging je hier de heuvel over richting Schijfvlak. En dan ging je de rest alleen maar vol gas.
Yeah.
Net kilo, hoor. Ja. Dat ging net aan.
Net aan.
Dus dat waren natuurlijk fantastisch circuit. Maar uiteindelijk is het nu bijna net zo lang. Of net zo lang.
Ja.
En is het ook weer een mooi circuit geworden.
Ja, maar ik kan me dus voorstellen dat mensen denken van, ja, het circuit is vernieuwd. Ik kom zelfs vanuit Hongkong gewoon eens even om dat circuit te testen.
Ja, ik was ook helemaal gestreeld. Het is ondertussen wel een jaar geleden. Dus was voor die, het was 2 jaar terug, denk ik. Het was al wel in de coronatijd, ja. Dus,
wat is de magie van het circuit Zandvoort?
Dat is de heuvels, de hele natuur eromheen. Hè, want er wordt altijd afgegeven op dat wij natuurvernielig zijn. Maar ik ben hier wel eens met mijn mountainbike. Wat mij opvalt, is waar de meeste flora en fauna is, is hier in dit gedeelte om het circuit.
Ja, lekker veel stikstof.
Ja, worden daar de vosjes ook beter van?
Nee.
Ik weet het niet. Mijn kennis met stikstof is niet ver genoeg aan het gaan. Maar we hebben het blijkbaar allemaal nodig.
Ja.
En wij doen het wel eens stiekemtjes in de banden. Ja. Want stikstof zet bijna niet uit. Dus dan kun je gelijk je goede bandenspanning kun je doen.
Kijk, dat is goed, om te weten voor de boeren. Kunnen ze hier al hun stikstof kwijt voor de banden?
Ja, dat kan.
Ja, dat is een oplossing. Weer een probleem opgelost.
Ja. Maar de magie is de combinatie heuvels, natuur, de zee dichtbij.
Ja, dat ook. En ook het dorp is in de zomer best gezellig.
Yeah.
Het is klein en
druk.
Het ziet er niet heel mooi uit allemaal.
Nee, maar
het is wel het geeft iets. En ik hoor wel eens van rijders waar ik dan mee praat. En die hebben hier dan gereden. Want ik sprak iemand van de week in mijn race-serie in Rome. Die was hier met de GT3-auto 2 weken terug. Hij zei, het was zo'n fantastisch weekend. Was zo leuk en goed gegeten. En de circuit blijft mooi. Dus daar zie je toch dat het iets heeft hier.
Ja. Ja, maar jij reist natuurlijk veel. Je reist natuurlijk zelf ook nog. En dan kom je op heel veel verschillende plekken. Ze hebben natuurlijk allemaal wel wat. Dus jij kan goed vergelijken. Alhoewel je natuurlijk een licht bevooroordeeld bent dat je dit jouw thuisplek is. Maar...
Ja, ik ben natuurlijk een beetje chauvinistisch. Ja. Dus,
een klein beetje.
Aan de andere kant, ik kan dit bijna met mijn ogen dicht rijden. Nee. Dus die spanning is een beetje weg.
Ja.
Maar het behoort wel tot een van de mooiere circuits. De mooiste is een oude Nürburgring. 23 kilometer met 170 bochten of weet ik het wat. Dat is echt, als je dood wil, dan rijd je daar.
Ja. Maar dat vinden coureurs mooi. Ja. Omdat toch die eeuwige spanning.
Fantastisch. Ja, maar als een elektrisch autootje weer op de baan gezet kunnen worden, dan is het niet leuk. Ik bedoel, als je een bokser niet neer kan pegelen, dan is dat niet spannend. Dus het hoort erbij. Ik zat in Vallelonga het weekend en er was zo'n bocht aan het eind van het rechte stuk, die was wel niet vol gas.
Ja.
En er rijdt een 270 kilometer, dat is natuurlijk heel spannend. Want als het fout gaat, lig ik met mijn tand op mijn lippen op die rail te plakken.
Ja.
Dus dat geeft natuurlijk iets. Ja. En als dat een kwestie is van even weer uit het gras pakken en weer op de baan zetten. Ja. Dan was het natuurlijk niet spannend genoeg.
En ben je vol gas gegaan?
Ik ben...
Nou, die twijfel, heel klein beetje.
Nee, dan zit je s'avonds met de data te bekijken met je engineer. En dan zei ik eerst de dag, ik ben er wel vol gas gegaan. Maar dan zie je dat jouw rechtervoetje toch eventjes er vanaf komt. Dus ik heb hem uiteindelijk in de race heb ik hem vol gas genomen.
Ja.
Te laat. Want daar heb ik een goede startplek.
Ja. Oké.
En terug naar het circuit van Zandvoort. Nieuw dit jaar zijn de auto's natuurlijk. Als we het toch al over de auto's hebben. Maar de auto's zijn veranderd. Denk je dat het een verschil gaat maken?
Ik heb niet direct het idee dat dat bij Max een verschil maakt. Of wat er wel gebeurd is. Kijk, je gooit alles in de winter in de blender. En iedereen heeft zijn eigen drankje er dan weer uitgehaald.
Ja.
Maar dan weet je, er gaan dingen veranderen.
Red Bull is goed in drankjes, dus die hebben iets aardigs gebrouwen.
Ja. We zitten ook in de box van Red Bull, precies, als ik niet vergis. Ja. Dus, dat klopt dus. Dus die hebben dat goed gedaan. Nou, Ferrari heeft het nog beter eigenlijk gedaan. Want die kwamen van niks. Zijn ze weer iets?
Okay.
Dan heb je Mercedes en die is natuurlijk van iets is hij niks.
Ja.
En dat zie je toch dat allemaal impact heeft. Iedereen interpreteert zo'n reglement weer anders en maakt er anders gebruik van.
Ja, maar ze kunnen natuurlijk wel lekker dicht bij elkaar rijden. Er was natuurlijk altijd een probleem met de vuile lucht. En dan zaten ze 2 seconden achter, maar je was eigenlijk sneller.
Ja,
gaan we meer sensatie op de baan zien hier?
Dat is altijd elke race weer een vraag. Dat kun je niet bepalen. Hè? Want wat er nu geroepen wordt, Max wint in Oostenrijk, wint hij net niet. En dan ineens is het niet goed meer.
Nee.
Maar jongens, er zit misschien een partiende bandenverschil. Yeah. Druk tussen de Ferrari en...
Als iemand vergeten die stikstof erin te doen.
Ja, dat moeten ze ook doen. Ja. Ik weet niet of het in Formule 1
gebruikt
wordt.
Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee.
Want wij gaan met zo lage spanning weg dat je moet zelfs oppassen als je gas geeft dat de velg niet in de band gaat draaien.
Oh ja.
We rijden met 0,7 weg bijvoorbeeld.
Ja.
En je moet dan naar 1,9. En dan met het warme weer gaat het heel snel natuurlijk.
Ja. Doordat die banden warm worden, de lucht wordt warm, de velg wordt warm, de remmen, alles zet uit.
Ja.
Dat kan je mensen helemaal niet bedenken.
Nee,
wij
zijn ook... Ik ben opgegroeid met een schop tegen de band te geven. En hij is hard.
Ja. Maar dat is wel goed ongeveer. Ja.
Tegenwoordig is dat natuurlijk anders. Want we gaan met de drukmeter erop. En die gaat tegenwoordig op de 100ste, 200-300ste verschil. Dus dan kun je nagaan hoe belangrijk dat is.
Ja. En dan komt er 1 wolkje voor de zon en dan zit je eigenlijk net te laag.
Ja, anders. Het is dat, en dat bedoel ik dus. Was Max in Oostenrijk nou te langzaam? Ik denk het niet, want de race op zaterdag, die won die.
Yeah.
Dus men maakt er altijd wel gauw een punt van.
Ja, het verhaal is nu dat die 10 kilo te zwaar is.
Ja, dat is nog steeds een punt bij Red Bull. Dat vind ik eigenlijk raar dat ze te zwaar zijn. Want elk onderdeeltje kun je toch gaan verlichten. Al is het maar het knopje op het dashboard. Ja. Alles is waarschijnlijk nog wel lichter te maken. Maar ergens als de basic gewoon te zwaar is, chassis of weet ik het wat, hebben ze een probleem.
Ja. Als kijker van de Formule 1 hoop je dan stiekem of een beetje regen in dat raceweekend?
Paar wolkjes voor de zon.
Nou ik heb dit jaar genoten in Monaco. Ja, we stonden allemaal lekker in het zonnetje. En ineens komt er een complete hoosbui. Ja. En die heeft dat weekend goed gemaakt.
Ja.
Want het was uiteindelijk sensatie daardoor. En de race werd maar uitgesteld en uitgesteld. Iedereen riep van belachelijk, dat wordt uitgesteld. Die heren krijgen veel geld, verdienen veel geld en ze moeten gewoon rijden. Maar het bleek dat overal sluitingen waren. Het is natuurlijk een stratenparcours, dus er liggen overal kabels en weet ik het wat. Dus heel veel dingen deden het domweg niet.
Okay.
Dus dat scheen uiteindelijk de achterliggende gedachte van de vertraging te zijn. Dus maar maakte de race mooi.
Ja, absoluut.
Wat doet regen op het circuit Zandvoort? Verandert dat echt?
Het is weer anders. Maar ook daar heb je weer... Hebben ze dan de auto goed onder controle? Want er kan zomaar weer... We zien dat Alonso was met de Alpine ineens een keer heel snel. In de regen. Dus er kan regen, dat verschuift alles. Dan krijgen we een nieuwe stand.
Ja. En er werd ook wel gezegd van ja, in de regen dan ga je de echte man zien die echt kunnen sturen. Is dat zo of is het gewoon een ander spelletje?
Is een ander spelletje en natuurlijk moet je kwaliteit.
Je moet kunnen
hebben.
Sturen, ja.
Ja, maar dat is vaak ook. Het onderscheid wordt dan ook vaak weer door de auto's gemaakt.
Ja.
En net even. En ook als een auto makkelijk en snel aan te passen is, natuurlijk ook het voordeel.
Ja, want dan schroef je hem even voor wat harder en dan doet hij het goed in de regen.
En dan kun je rijden. Maar je hebt sommige auto's, die moeten half omgebouwd worden. Ja. De dempers zachter, omhoog. En camber, sporen, casters, alles veranderen.
Andere spoiler en dingen. Ja. Hoe ben je zelf in de regen?
Ik was heel goed. Ik ben eerlijk. Ja. Ik ben altijd in de regen super hard gegaan. Ik heb jaren achter elkaar gewonnen. Elk ging regenen.
Ja,
daar zit dat ook tussen je oren. Je relativeert later alles. En dan zit je te denken, waarom ging dat nou allemaal? En tegenwoordig heb je ook zoveel goede rijders. Dat is een ander verhaal. Hè?
Ja.
Vroeger ging je naar een race toe. En er waren er 5 mensen die hard konden rijden. En dat is niet meer. Ik zie in de klasse waar ik in rijd ook. Daar is elke week een andere winnaar.
Ja.
Dus dat is ook een ding.
Ja. Ja, we hadden het begin al even over je Formule 1 avonturen. Maar had je liever in deze tijd in de Formule 1 gereden?
Dat is een vraagje die had ik me niet op voorbereid.
Nee.
Dat zijn altijd de mooiste. Hè?
Ik denk financieel wel.
Ja.
Maar was je er dan ooit gekomen? Was ook een andere tijd, zeg maar, nog professioneler. Je zei het zelf ook. Nog meer competitie.
Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Je moet de juiste weg bewandelen. Je moet de juiste mensen om je heen creëren. En die heb ik best wel... Toen gaat Tony Hildebrand spraak maken om de Nederlandse, hoe noem je hem, celebrity.
Ja.
Twan Heesemans, waar ik het weekend weer mee ben opgetrokken, nog steeds altijd close. En die hebben toen wel heel veel voor me gedaan. Gijs van Lennep heeft nog wat voor me gedaan. Die stopte toen net uiteindelijk. Dus je moet het maar zien. Kijk, als we Max niet hadden gehad, hadden we dan een Nederlands Grand Prix. Ja.
Dat is een grote vraag. Ja. Maar even buiten het financiële. Ik bedoel gewoon qua teams, qua auto's. Dat is een enorm verschil
qua
destijds.
Veiligheid natuurlijk wel. Want ik heb natuurlijk heel veel gezien. Hè. Ik heb Ronnie Patterson op 5 meter afstand uit de auto zien getrokken worden. Ik zag alleen een stuk scheenbeen. Een heel stuk. Het was griezelig om te zien. En dat soort dingen zijn nu natuurlijk veel minder.
Ja.
Ik heb zelf pas een klap gemaakt. Nou, als ik die 30, 40 jaar terug had gemaakt, die had ik niet overleefd.
Nee. Rij je dan nu ook anders, zodat je weet dat je in een veilige auto zit? Of maakt dat eigenlijk niet uit?
Nee. Ik denk nog steeds dat het niet gaat gebeuren.
Nee.
Maar
is het een wonder eigenlijk dat je hier nog bent dan, als je al die onveilige dingen hebt gereden?
Dat denk ik zeker.
Ik kan wel een beetje sturen.
Ja, dat wel. Nee, maar je gaat ook. Ja, je wilt ook die 100%. Ja. Dus dat wordt ook een keer 101%. En dan,
jij zegt, ik kan een beetje sturen, maar daarom ben ik misschien geen wereldkampioen. Ja. Omdat ik altijd wat te langzaam heb gereden.
Wat je niet hebt gereden helaas, in de Nederlandse Grand Prix. Maar je was toen nog wel.
Nee, 2 keer niet gekwalificeerd.
Nee, maar toen was het echt nog kwalificeren en moest je...
Ja, dat was wel jammer. Want we hadden altijd wel een spraakmakend teamtje bij elkaar. En op een gegeven moment stond ik op 21 en nog iets. Een paar honderdste. En ik was net niet gekwalificeerd. En toen is in die tijd hadden we nog geen goede tijdwaarneming natuurlijk. Dat ging nog een beetje krakkemikkig.
Ja.
Maar met een kaartsysteem. Mijn naam stond in het veld. Want wat heeft ze ons gedaan? Iedereen even afgeleid, want dat deed Hildebrand dan. Hier naast me in de wedstrijdtoren. En die maakte van dat 21e, maakte hij 20. Dus ik had 1-20 in plaats van 1-21. Dat eentje kon hij een heel mooi rondje van maken. Dus ik was helemaal, nou, iedereen jubelstemming. En Hildebrand kwam om me. Ja, we hebben het wel gedaan, dus het is fantastisch. Maar wat is nou het geval? Wat was het geval? Er was een verkeerde startopstelling. Ik geloof dat Pironi op kop stond en het kon helemaal niet. Zijn ze alles opnieuw gaan uitrekenen. En toen, ja, in plaats dat ze dan even zo doen. Ja. Hè, want de week erop moesten we in Monza rijden. En er was Misario, die was een midfielder. En op de krit. Maar die had nog niet één snellere ronde gereden dan ik. Want die hadden we allemaal opgenomen. Ja. Dus daar doen ze het wel. En Gijs van Lennep is hier op 200 of 300 een keer niet gekwalificeerd. En denk, ja, jongens, waar moeten we nou zo groot zijn?
En Nederlanders, ja, laat je dan gewoon starten. Maar
nog 5 weken tot de Dutch Grand Prix. Tweede op rij. Even vooruitblik. Wie denk je dat er gaat winnen?
Ik denk wel Max. Die voelt zich zo zelfverzekerd. Het kan haast niet missen.
Dankjewel, Michel Blekemolen, voormalig Formule 1-coureur, mede-eigenaar van Race Planet natuurlijk.
Ja, dit was Road to Zandvoort. Wil je een aflevering terugluisteren? Kan in de BNR-app, iTunes, Spotify of via bnr.nl.
Tot zover de Nationale Autoshow voor deze week. Wij gaan weer een strandtentje opzoeken.
Precies, daar houden we wel van. Mijn naam is Wouter Karsen.
En ik ben Meijnerd Schut.
En volgende week zijn we er weer.
Zo is dat.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper. Shift your workforce.